En we lezen vanavond Matteüs 13, de versen 31 tot en met 35. Het gaat vanavond over het mosterdzaad en het zuurdeeg. Twee korte gelijkenissen. We beginnen met Matteüs 13 vanaf vers 31 en daar staat: een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen. En het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest konden maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in 3 maten meel verborg, totdat het helemaal doorzuurd was. En al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen. En zonder gelijkenissen sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeten toen hij zei: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Tot zover. Zoals gezegd, 2 korte gelijkenissen. Het mosterdzaad en het zuurdeeg. En wat we in de laatste vers hebben gelezen, dat deze gelijkenissen, net als de 2 gelijkenissen ervoor, de gelijkenis van de zaaier en het gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, dat de Heer Jezus deze uitspreekt tot de menigte. En hij zit dan, we kunnen dat lezen in Matteüs 13, vers 1, op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. Een beeld van de volkerenzee. En daar vertelt de Heer Jezus ook deze 2 gelijkenissen. En dan later, in vers 36, als hij de uitleg geeft over de 2e gelijkenis, die wij de vorige keer met elkaar behandeld hebben, namelijk de gelijkenis van het onkruid, het tarwe en het onkruid, dan gaat de Heer Jezus, u kunt het lezen, vers 36, naar binnen. Hij gaat een huis binnen en zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid. Maar deze 2 gelijkenissen, het mosterdzaad en het zuurdeeg, vertelt de Heer Jezus, zoals er staat geschreven in vers 34, aan de menigte. En hij spreekt door de gelijkenissen tot de menigte, zodat ze niet begrijpen. En dat is echt telkens weer een omschakeling dat we moeten bedenken van de menigte waartegen de Heer Jezus spreekt. Hij spreekt in gelijkenissen zodat ze het niet begrijpen. En hij gaat later de gelijkenissen uitleggen aan zijn discipelen. En over de hoofden van de discipelen vertelt hij de uitleg van sommige gelijkenissen en vertelt hij de laatste 3 gelijkenissen ook aan ons. En wij mogen die gelijkenissen steeds dieper begrijpen op het moment dat we ook echt woord met woord gaan vergelijken. Want wat we niet moeten doen is, en dat wordt wel heel vaak gedaan, zo ben ik daar ook mee opgegroeid, dat we bijvoorbeeld een gelijkenis van het mosterdzaad of het zuurdeeg pakken. En dan zien wij een geweldige kracht van het mosterdzaad of een geweldige kracht van het zuurdeeg. En dat we dan zeggen van oké, dat is de kracht van de gemeente van God, want die heeft zoveel kracht in zich om maar heel groot te worden. En dan hebben we bij de gelijkenis tussen het onkruid en de tarwe gezien dat je niet zomaar, en volgens mij leert de Bijbel dat ook niet, dat je niet zomaar kunt denken dat er nog een hele grote wereldbekering gaat komen, alsof wij de wereld moeten gaan bekeren, of dat wij de wereld moeten gaan redden. Dat staat nergens in de Bijbel. Wij moeten als lichtdragers zijn in de wereld. En we zullen vanavond erachter komen dat de gelijkenis van het mosterdzaad en de gelijkenis van het zuurdeeg een negatieve betekenis hebben. Een negatieve betekenis. En we gaan ze gewoon maar met elkaar doornemen. Als je het onderscheid moet maken tussen de gelijkenis van het mosterdzaad en de gelijkenis van het zuurdeeg, dan zou je kunnen zeggen dat de gelijkenis van het mosterdzaad gaat over het uiterlijke vertoon van de kerk. En dat het gelijkenis van het zuurdeeg gaat over het innerlijke wat er in de kerk gebeurt. Het uiterlijke en het innerlijke. En wat je dan gelijk van het mosterdzaad, want daar gaan we als eerste met elkaar over doorpraten. Wat je dan over het mosterdzaad zou kunnen zeggen. Je ziet een afwijking van de gemeente van de Heer Jezus Christus, van de kerk die het woord gehoord heeft, maar die niet goed met het woord omgaat. En wat is dan de afwijking? Nou, mosterdzaad, dat heeft helemaal geen, dat behoort helemaal geen boom te worden. Zoals hier staat, een boom in vers 32, en het wordt een boom zodat vogels in de lucht een nest kunnen maken in zijn takken. Maar het is een kruid, want dat staat er ook in vers, even kijken, vers 32. Het is het grootste van de tuingewassen. En daarin wordt het ook bedoeld dat het een tuingewas is en dat hij dan het mosterdzaad voortbrengt. En als het groeit tot een boom, ja, dan komen de vogels erin. En wat pikken die weg? Het mosterdzaad. Nou, wat ook opvalt in deze gelijkenis, is dat er in vers 31, laten we het maar gewoon pakken, er staat: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Iemand nam een mosterdzaad en hij zaaide het in de akker. Nou, waarvoor zaait hij het in de akker? Om ander mosterdzaad te krijgen. Daarvoor wordt het gezaaid, om ander mosterdzaad te krijgen. En wat zie je nou in de geschiedenis ook van de kerk? En dat zie je ook in het boek Openbaring terug. Dan pakken we die er even bij, Openbaring 2. Openbaring 2. U kent de brieven wel, Efeze, Smyrna en aan Pergamus. Openbaring 2, daar zie je in Pergamus dat er op een gegeven moment, even kijken, in vers 13 van Openbaring 2, daar staat: ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. Hier wordt gesproken over troon, over de heerlijkheid. En we zullen straks zien dat als we verder gaan met die gelijkenis van het zuurdeeg, dat je die veel meer kunt koppelen aan Thyatira, omdat daar de vrouw Isabel naar voren komt in Openbaring 2 vers 20. En je zou kunnen zeggen dat ook Openbaring laat zien dat Pergamus heel sterk gericht is op het uiterlijk, op de troon van Satan, op het opkomen van de heerlijkheid van de kerk. En dat dan Thyatira echt een bepaalde leer binnenkomt in de kerk. Een verborgenheid binnen de kerk die de kerk als het ware helemaal van zijn stuk brengt. Helemaal uit balans brengt. Mosterdzaad, en dat staat in Matteüs 17 vers 20, u hoeft die niet op te zoeken, maar Matteüs 17 vers 20 staat: ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar, en hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Dat is het kern van mosterdzaad, dat geloof, ook al is het maar zo klein, het is een krachtig iets. Het brengt vrucht voort, maar dan moet het wel zo blijven zoals het ook daadwerkelijk bedoeld is, namelijk een tuingewas en geen boom. En dan gaat het er niet zozeer om wie het mosterdzaad zaait, maar het gaat over de kern van het mosterdzaad dat het geloof is. En ik las in een van de verklaarders, die zei van: het maakt niet zoveel uit wie de versnellingspook in de auto naar voren zet, of in zijn één of twee of achteruit. Of het nou een klein meisje is, of een oudere heer, of wat dan ook. Nee, het gaat erom dat het gebeurt. En hier staat er ook van: het is iemand die zaait. En dat vond ik wel een hele mooie, want dan gaat het dus werkelijk, en dat zie je in de kerkgeschiedenis terug. In de kerkgeschiedenis ging het veel meer op een gegeven moment over een bepaalde leer en het leven bleef achterwege. Terwijl de gelijkenis van het mosterdzaad juist leert dat het niet gaat om uiterlijke grootheid, maar dat het gaat om innerlijke kracht. Nou, waar zie je dat het beste terug? Bij de discipelen. Bij de discipelen. Daar staat van ze geschreven. Die discipelen waren hele eenvoudige mensen. Waren vissers, waren tollenaars. Waren echt heel eenvoudige mensen. Zo staan ze ook bekend. In Handelingen 4, vers 13 staat die hele bekende tekst. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Niet zozeer geleerden, niet zozeer heel hoog geplaatste mensen met een knappe bol, maar gewoon heel eenvoudige mensen met een kenmerk, namelijk ze waren bij Jezus geweest. En zij hebben van hem en in hem het geloof gehad. Nou, en dan zie je een ontwikkeling in het christendom, dat op een gegeven moment bij keizer Constantijn, dat was zo de eerste keizer die echt openlijk uitkwam voor het christendom. Voor het christendom. En in 380 na Christus heb je het edict van Thessaloniki. En in dit edict verhoogde de katholieke katholieke christendom verhoogd tot een staatsgodsdienst en spreekt zich uit tegen allerlei heidense rituelen. Maar het gevolg van die kerk, van die kerkgeschiedenis, is wel, een van de gevolgen daarvan, is dat de Bijbel bijvoorbeeld in het Latijn tevoorschijn kwam. Het gewone volk kon de Bijbel niet meer lezen. De Bijbel werd als het ware voor hun een gesloten boek. En het is zelfs zo dat paus Innocentius, ja, ik vind allemaal van die moeilijke namen. Ja, zeg het behoorlijk goed, hè? Ja, de derde. Hij schreef een brief in 1199 over ketters die de Bijbel in het Frans vertaald hadden. En het waagde die ook samen te bespreken. De woorden van de Heer Jezus werden toegepast op deze groep en wel uit Matthäus 7, vers 6. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat ze het niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en verscheuren. Zo werd er over gedacht. Het christelijk geloof werd een staatsgodsdienst met allerlei hooggeplaatste geestelijke, en dat zie je vandaag de dag terugkomen, in heel veel kerken en in heel veel denominaties, werden allerlei hooggeplaatste geestelijke en de eenvoud, de kracht van het evangelie, ja, die zie je niet terugkomen. Het zijn alleen maar rituelen. En je hebt in de reformatie dat dan de Bijbel wordt vertaald vanuit het Latijn in gangbare talen, waardoor de Bijbel ook daadwerkelijk voor de gewone man, de gewone vrouw weer te lezen is. Nou, die wording van die grote macht, die praal, die troon van Satan, wat Openbaring dan beschrijft, dat we net gelezen hebben. Want dat beschrijft namelijk ook de kerkgeschiedenis. Maar die grote boom hier die ontstaat, die heerlijkheid van de kerk, wat komen daarin? We hebben het gelezen in Matthäus 13, vers 32. En het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Maar vogels, die zijn we in Matthäus 13 vaker tegengekomen. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, bij de gelijkenis van de zaaier, dat het hulpen zijn van Satan die het woord van het koninkrijk wegpikken op de verharde wegen. En hier is het ook niet positief dat de vogels in die boom komen zitten. Bij de zaaier zie je ze nog van, daar staat er heel netjes bij. Ze pikken het op en ze vliegen weg. Maar hier, bij die christelijke kerk, ja, daar vliegen de vogels niet meer weg, maar blijven ze gewoon netjes in die takken zitten, gaan ze nesten bouwen en dan komen ze, staat er in de grondtekst, komen ze tot rust. Maar dat zijn geen goede dingen. Want vogels, die worden hier aangeduid in die lering die de Heere Jezus hier geeft, als iets negatiefs. En je ziet dan ook dat de wereld, dat de Satan ingang heeft in de kerk. In de kerk. Omdat de kerk niet is gebleven bij waar het behoort te zijn. Namelijk de eenvoud. En in Daniël komen wij ook een keer een boom tegen. Weet u bij wie? U kent hem waarschijnlijk wel, van horen spreken dan. Maar in Daniël 4, bij Nebukadnezar. In Daniël 4. In Daniël 4, vers 20, Daniël die legt dan dat visioen uit, wat koning Nebukadnezar gehad heeft, die droom. En dan legt hij het uit en dan staat er in vers, laten we even bij vers 19 beginnen. Toen stond Daniël, zijn naam is Belshazzar, een ogenblik verbijsterd, zijn gedachten verschrikten hem. Daniël 4, vers 19. De koning antwoordde en zei, Belshazzar, laat de droom en de uitleg ervan u niet verschrikken. Belshazzar antwoordde en zei, mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haatte en de uitleg ervan uw tegenstanders. De boom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. De dieren van het veld verbleven eronder, en dan kom ik weer, en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken. En dat bent u, o koning, u die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo toegenomen dat zij reikt tot de hemel en uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde. En hier zie je dat het gaat over het wereldrijk. Dat kunt u van me aannemen, dat mag u van me aannemen, maar zelf ook onderzoeken. Daniël 4, dat gaat over het wereldrijk van koning Nebukadnezar. Dat was een wereldrijk waarin volkeren tot rust kwamen. Waarin gewoon iedereen tot rust kwam en dat was het beeld wat de Heere God wou zeggen, want die droom en die uitleg gaat nog verder. En dan komt het erop neer dat Nebukadnezar valt. Maar als je dat doortrekt naar Matteüs 13, waar het mosterdzaad een boom is geworden, ja, dan zie je dat natuurlijk ook in de Bijbel heel groot terugkomen. Want de christelijke kerk zal wel degelijk ook op een gegeven moment zo ver gaan dat het een wereldkerk gaat worden, maar dan ook helemaal zonder Christus. En dan staat er in Openbaring 18 vers 2, en hij riep uit met krachtige stem, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor alle onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. En als Johannes dat moet opschrijven in Openbaring 18, 17 en 18, de val van Babylon, dan heeft dat met het economische systeem te maken, met het politieke systeem, maar zeker ook met het godsdienstige systeem. Met de wereldkerk die dan is ontstaan, maar die wereldkerk die is zonder Christus. Nou, dus wat zie je bij het mosterdzaad? Het is puur het uiterlijke. En het is niet gebleven bij de roeping zoals de apostelen zo heel duidelijk hebben neergezet, de kerk. Maar er is ook binnen de kerk Iets heel moeilijks aan de gang. Iets heel duivels aan de gang. En dat zie je in de gelijkenis van het zuurdeeg. Dat zie je in de gelijkenis van het zuurdeeg. Dat mosterdzaad werd gezaaid in de akker en het kwam omhoog en het werd een boom. En dan vertelt de Heer Jezus nog een gelijkenis over zuurdeeg, wat dan op een gegeven moment, zo staat het er in vers 33, een vrouw nam en in drie, zuurdeeg dat een vrouw nam en in drie maten meel verborg, staat er in de HSV en ook in de Statenvertaling. De MBG spreekt het iets anders, maar het woord wat erin voorkomt is ook echt dat het verborg. Die vrouw verbergt dat. Die doet iets stiekem. Nou, zuurdeeg, dat innerlijke, is het door gisting verzuurd meeldeeg. Het ontstaat na enige tijd uit vers deeg op natuurlijke wijze dankzij de werking van bacteriën en natuurlijke gisten. Dat heb ik even opgezocht op internet. Dat staat gewoon op Google. Ik moest even goed weten wat dat zuurdeeg nou was. Maar het heeft dus te maken met het feit wat al het meeldeeg wat al wat langer staat, wat verzuurd is en dankzij de werking van bacteriën en natuurlijke gisten. Heel vaak wordt deze gelijkenis van het zuurdeeg gezegd van oké, dat is de kracht van de kerk. Ik heb net ook al gezegd. En ik ken heel veel mensen, heel veel broeders en zusters die echt in de Heer Jezus Christus geloven, die dat ook werkelijk geloven. Dat op een gegeven moment als er staat van oké, het hele deeg wordt er doorzuurd, dat ze ook echt geloven dat het zuurdeeg van het evangelie de hele wereld over zal gaan en de hele wereld zal winnen voor Christus. Nou, dat kun je echt vanuit de Bijbel niet hard maken. Dat is echt onbijbels om dat zo uit te leggen. En ik ga het u uitleggen waarom ik dat geloof. Hier wordt gesproken over dat die vrouw drie maten meel nam. Drie maten meel. En meel, dat heeft alles te maken met dat tarwemeel. Met dat tarwemeel. En tarwe, dat hebben we gezien bij die gelijkenissen die de Heer Jezus hiervoor uitspreekt. De gelijkenissen 1 en 2. Dat heeft alles te maken met het woord van het koninkrijk. Of de kinderen van het koninkrijk. Dus het heeft altijd heeft het een verbinding met het goede. Met het goddelijke. Met het goddelijke leven. Daarvan is tarwe, daarvan is het meel, een beeltenis, een symbool. De Heer Jezus is ook het tarwegraan. Hij is ook vermalen als het tarwegraan. Hij is ook gestorven in de aarde als het tarwegraan. Dat kunt u lezen in Johannes 12. Zuurdeesem of zuurdeeg, dat staat in de Bijbel altijd symbool voor verderf. En dat is echt iets anders dan de kracht van het evangelie. Het staat altijd symbool voor verderf. Ik noem u bepaalde teksten. U hoeft ze niet op te zoeken. Mag wel, u mag ze ook thuis opzoeken. Maar ik noem ze wel even. Exodus 12 vers 15. Dat is het feest van de ongezuurde broden. En wat moet er weg? In Exodus 12 vers 15 staat: meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Het zuurdeeg moet uit uw huizen weggedaan worden. Er mag niets, geen zuurdeeg blijven bestaan. Maar ook in de evangelie kom je tegen zuurdeeg. En de Heer Jezus waarschuwt bijvoorbeeld, als hij zegt in Matteüs 16 vers 6, dan zegt hij: kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën. Wat dan huichelarij is. Of wettische vroomheid. En dan gaat hij verder in Matteüs 16 vers 6. En het zuurdeeg voor de Sadduceeën. Die hebben altijd wetenschappelijke kritiek. Ze staan prat op het verstandelijk rationalisme. Ze geloofden niet in engelen. Ze geloofden niet in de opstanding. Maar de Heer Jezus noemt nog iets anders. In Marcus 8, vers 15, dus de ene was Matteüs 16, vers 6, de ander is Marcus 8, vers 15. Dus we hebben het gehad, de Heer Jezus waarschuwt voor het zuurdeeg van de fariseeën, voor het zuurdeeg van de sadduceeën, En in Marcus 18, vers 15 zegt hij, en voor het zuurdeeg van Herodes. En wat kun je daaruit leren? Herodes was wereldgezind. Hij was politiek correct. Hij is ook degene die op het feest, op een feest, er zoveel toe gekomen is dat hij het hoofd van Johannes de Doper op een schotel aan zijn dochter heeft gegeven, of aan de dochter van Herodias heeft gegeven. Maar de Heere Jezus waarschuwt ervoor. Hij waarschuwt voor het zuurdeeg van Farizeeën, voor de Sadduceeën en voor Herodes, voor de Herodianen. En je zou dan nogmaals kunnen zeggen, voor huichelarij en wettische vroomheid, voor wetenschappelijke kritiek en verstandelijk rationalisme, en voor de wereldsgezindheid en voor politiek gedoe in de kerk. Maar Paulus schrijft er ook over zuurdeeg. Een heel bekende tekst. In 1 Korinthe 5, vers 7, daar zegt Paulus, verwijder dan het oude zuurdeeg, waarmee hij bedoelt alles wat met het oude leven te maken heeft, met de oude natuur te maken heeft. In 1 Korinthe 5, vers 7, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Nou, om in de gemeente, in de kerk van de Heer Jezus Christus, ten volle te genieten van de natuurlijke smaak van het tarwegraan, zullen we alles wat met het oude te maken heeft, alles wat met het zuurdeeg te maken heeft, moeten wegdoen uit ons leven, maar ook uit de gemeente. Alles. Anders blijft, ja, anders zuurdeeg, dat lijkt wel dat het gist wat, of dat het deeg wat voller wordt en dat er een bepaalde smaak aankomt, maar het is niet de smaak die God wil dat het heeft. Ja, de smaak van mensen. Maar dan krijg je precies wat Paulus zegt. Ze verzamelen op een gegeven moment leraars om zich heen in de eindtijd die naar hun gehoor praten. Maar dat is niet het gehoor wat God wil dat we horen, maar dat is het gehoor wat mensen wil dat we horen. En maar dat is niet het oorspronkelijk, het echte tarwegraan. Want om het echte tarwegraan, om de smaak daarvan te proeven, de smaak van Christus, dood en opstanding, hebben we nodig dat we alles wat met het oude te maken heeft, wegdoen. Nou, dan kom je bij die drie maten fijn meel. En er staat dan in een van de verklaarders, dat drie maten fijn meel is een eva, wat wijst op de door God ingestelde hoeveelheid voor het spijsoffer. Dus die vrouw, als hier staat die gelijkenis van het zuurdeeg, dat die vrouw drie maten meel verborg, ja, dan was dat niet gewoon maar om brood te bakken. Dat was niet zo gewoon maar om brood te bakken. Maar dat was als teken voor datgene wat de Heer Jezus wilde uitbeelden, namelijk het spijsoffer van God. En de discipelen wisten dat, die drie maten meel, wat een eva is, dat wisten ze dat het alles te maken had met het spijsoffer voor God, met het beeld wat doorgetrokken werd naar de Heer Jezus Christus, kunnen wij nu vandaag de dag zeggen. En dat was over, ja, dat was bekend, dat was overbekend voor de discipelen. U kunt het bijvoorbeeld lezen over, ook over Gideon, in het Oude Testament al, over Abraham. In het Oude Testament, Genesis 18, Abraham en over Gideon, waarin hij dan op een gegeven moment ook een eva-meel pakt. En dat staat in Richter 6, vers 19. Dus het beeld wat de Heer Jezus hier weggeeft, heeft puur te maken met het spijsoffer. En bij het spijsoffer, sowieso bij offers, mochten geen ongezuurde dingen komen. Dat mocht niet, dat had God uitdrukkelijk verboden. En nu zult u misschien wel zeggen van ja, maar bij een van de feesten was er namelijk wel gezuurd brood. Bij welk feest was dat? Bij het wekenfeest, want toen moesten er twee broden voor God opgeheven worden. En dat waren niet ongezuurde broden. Maar dat klopt ook helemaal, omdat dat beeld wat daarmee gegeven wordt niet verwijst naar Christus, maar naar de twee groepen mensen die door het offer van de Heer Jezus Christus samengevoegd werden, namelijk de heidenen en de Joden. Maar dat is een heel ander punt, maar wel een heel bijzonder mooi punt. Maar als er geofferd werd aan God, mocht het nooit gezuurd zijn. Ik zei net ongezuurd, maar mocht het nooit gezuurd zijn. Het moest ongezuurd zijn. Het zuurdeeg mocht er niet in voorkomen, omdat zuurdeeg te maken had met verval. Nou, die vrouw, zoals gezegd, die verborg dat zuurdeeg in die drie maten meel. In die drie maten meel. Het zegt ons iets van een stiekeme handeling wat niet gedaan had mogen worden. Dat meel en dan dat zuurdeeg erin verbergen. Maar het zegt ons niet alleen iets wat niet gedaan had mogen worden, maar het zegt ons ook iets van iets wat juist wel gedaan had moeten worden. Want het spijsoffer zegt namelijk dat er bij het meel olie gegoten moest worden. En dat deed die vrouw hier niet, in die gelijkenis. Nou, wat de Heer Jezus hier wil verkondigen, is dat die vrouw in dat spijsoffer wat het meel wat de kerkelijke geschiedenis is, de kerk is, daar wordt dan op een gegeven moment zuurdeeg ingebracht. Van binnen. Dat heeft alles te maken met de leer. De leer is niet zoals God het gezegd heeft. Zoals God het bedoeld heeft. Zoals God het beschreven heeft in het woord. En dat wordt op een verborgen manier gedaan. Er worden allerlei dingen van de oude mens, van de oude natuur, worden erin gelegd. En datgene wat werkelijk ons kan helpen om het totaal te begrijpen, namelijk de Heilige Geest, wordt steeds meer weggehaald. En dat zie je in de kerk gebeuren. In de kerk zie je gebeuren dat er een leer is. Als je dus teruggaat naar datgene waar de Heer Jezus voor waarschuwt, voor de Farizeeën, voor de Sadduceeën, voor de Herodianen. Nou, je ziet een stuk huichelarij, wettische vroomheid. Allerlei dingen worden opgelegd, terwijl God het helemaal niet gezegd heeft. Dat kan zelfs ook in de baptistengemeente gebeuren, hoor. Dat er allerlei mensen, ik spreek jongeren die zeggen van ja, je moet gedoopt worden, wil je echt een kind van God kunnen zijn. Dat is helemaal niet bijbels. Dat is helemaal niet bijbels. Dat is zuurdeeg. Hoort er helemaal niet bij. Natuurlijk is de doop belangrijk en een opdracht van de Heere God. Maar het geloof in de Heere Jezus Christus, in zijn verzoenend offer, is bepalend voor eeuwig behoud. Maar je ziet ook dat de leer van de Sadduceeën, het zuurdeeg van de Sadduceeën, echt de kerk is binnengekomen. Dat er allerlei dingen wetenschappelijk, als ze niet wetenschappelijk bewezen kunnen worden, ach ja, dan is het maar, dan past het niet. Bijvoorbeeld, waar vandaag de dag ook heel veel over te doen is, de scheppingsdagen. Ja, je moet het staat er dan wel, maar je moet het dan net weer iets anders lezen. Ja, ik heb het 10 keer gelezen, ik kan het gewoon niet anders lezen. Als het avond wordt en de zon gaat onder, en op een gegeven moment als de zon geschapen is op de vierde dag, dan is het gewoon ja, voor mij een dag van 24 uur en ik kan er gewoon niet anders van maken. Kijk, dat ik het niet kan begrijpen en wetenschappelijk niet kan onderbouwen, ja, dat doet niets af aan de waarheid van de Bijbel. Maar op het moment dat ik ga zeggen van ja, kunnen ook wel dagen, kun je ook wel verklaren met 1000 jaar. Ja, ik vind dat echt zuurdeeg. Waarvan de Heer zegt, dat behoort niet in de gemeente, dat behoort niet in de kerk thuis. En dan krijg je dan ook het zuurdeeg van Herodes. Een bepaalde manier van politiek bedrijven in de kerk. Dat het niet meer gaat dat we gaan kijken wat wil de Heer Jezus, Maar dat je op een gegeven moment komt in kerken, in gemeenten waar het gaat over de stem van het volk, de meerderheid, wat de meerderheid beslist. Dat is politiek. Maar dat is wel zuurdegen. Het behoort namelijk niet in de gemeente van de Heer Jezus Christus te komen. Het zijn verborgen dingen die erin zijn geslopen, die er in het verborgen zijn ingebracht. En als je niet gericht bent op dat zuivere tarwegraan, op die zuivere meel, ja, dan ga je erin mee. Maar dan zie je dus ook dat het werk van de Heilige Geest, als het ware, ja, behoorlijk verminderd wordt, omdat de krachtige werking van de Heilige Geest namelijk alles te maken heeft met het zuivere tarwegraan. Met het zicht op de Heer Jezus. En dit zal, de Heer Jezus zegt het hier hè, in vers 33, totdat het helemaal doorzuurd was. Nou, ik geloof dat die totale doorzuring pas kan komen van die wereldkerk, als de gemeente van de Heer Jezus Christus thuis is gehaald. Nou, dan zie je dus dat het zuurdeeg totaal door wordt getrokken in de totale wereldkerk. In de totale wereldkerk. En dat er een kerk is zonder Christus. En die vrouw, kijk, het is natuurlijk, de vrouw wordt soms voorgesteld als de bruid van Christus, maar ook heel vaak wordt de vrouw voorgesteld als goddeloosheid. Denkt u maar bijvoorbeeld op de vrouw op het beest. Of, en daar ga ik nu even met u naartoe, de vrouw in Zacharia. En dan moeten we Zacharia 5 hebben. Zacharia 5, dat gaat namelijk over de vrouw in de Eva. Daar kom je ze weer tegen, de vrouw in de Eva. En hoe wordt die vrouw hier genoemd? Want in vers 5 staat, van Zacharia 5, en de engel die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei, wat is dat? Hij zei, dat is een Eva die tevoorschijn komt. Hij zei, dat is het oog dat over hem waakt in heel het land. En zie, een lode deksel werd opgelicht. En er was een vrouw die midden in de Eva zat. En hij zei, dit is vrouwengoddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de Eva en hij wierp het lode gewicht op de opening ervan. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Zij hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en zij tilden de Eva op tussen de aarde en de hemel. En toen zei ik tegen de engel die met mij sprak, waar brengen zij deze Eva heen? En hij zei tegen mij, naar het land Sinear. Dat is? Waar ligt dat? Dat is Babel. Dat is Irak. Het land Sinia. Om voor haar een huis te bouwen, is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst. Ziet u dat? Dat visioen wat hier staat. Die vrouw, de kerk gaat geen huis bouwen, of hier wordt geen huis gebouwd voor de Heer Jezus. Nee, hier wordt een huis gebouwd voor die vrouw. Voor die vrouw wordt een huis gebouwd. En ik geloof dat straks de wereldkerk met pracht en praal overgoten zal worden. Nog meer pracht en praal misschien wel als dat nu heel veel gezien wordt. Maar dat ook de leer een totaal verdorven, goddeloze leer is. En dat het helemaal niet gaat over het huisbouwen van de Heer Jezus. Maar dat het gaat over het huisbouwen voor vrouwen goddeloosheid, om haar te dienen. En de Heer Jezus staat niet centraal, maar de mens of de aanbidding van de Satan staat centraal. Dus als je de Heer Jezus hier heeft over het zuurdeeg wat die vrouw pakt en in dat meel verbergt, dan is dat een heimelijke daad en niet zoals God heeft voorgeschreven, maar iets dat ze doet in het verborgen, om datgene, dat meel, maar gezuurd te krijgen. Vals te krijgen. En ik denk dat wij met elkaar moeten waken voor de waarschuwing die de Heer Jezus met het mosterdzaad en het zuurdeeg geeft. Niet op uiterlijk vertoon en niet innerlijk toelaten dat de zuurdeeg in ons midden is. Tot zover.